Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 99 het eerste en het achtste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. En het achtste vers geeft dan eeuwig eer onze God en Heere. Wij doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit het laatste vers van Psalm 68, dat is vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Daarna luisteren we naar de lezing van het woord van God en de schriftlezing komt tot ons vanuit het 12e hoofdstuk van het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. We noemen nu al schriftlezing Openbaring 12 en dat na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 68 vers 17.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes, en een eeuwig leven. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en zie, er was een grote rode draak. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke oeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de ijderen zou oeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen een draak, En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden, onze Gods, en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die en verklaarde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot een dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft gegroten toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En der vrouwen zij gegeven twee vleugelen, eens groten harens, opdat zij zo vliegen in de woestijn, in haar plaats, al waar zij gevoed wordt, ene tijd, en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de haarde kwam de vrouw te hulp. En de haarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrinde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Deze avond, gemeente, willen we nadenken over enkele belangrijke aspecten uit dit 12e hoofdstuk van het boek Openbaring. En de tekst, tegen de achtergrond waarvan we deze lijnen willen trekken, is heel bijzonder het 10e vers. Openbaring 12 vers 10, waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Tot zover de tekst voor de prediking. Voordat we dit gedeelte van het woord van God overdenken, worden we geroepen om aan een viertal kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En wij lezen het formulier voor de kinderdoop. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Visser, moeder Visser, vader Ras, moeder Ras, vader Ras, moeder Ras, vader Kaptein, moeder Kaptein. Geliefde ouders, u staat vanavond niet alleen maar in het midden van de gemeente. U staat vooral voor het aangezicht van de Heer. Want dat is in een oude formulering het brengen van je kindje opdat het gedoopt mag worden. Dat wij samen met het kindje wat God ons gaf verschijnen voor het aangezicht van God. En dat betekent dat in het huis van God wij over dat kindje en over de opvoeding God zegen vragen. Want een doopdienst is eigenlijk ook een gebedsdienst. Vandaar dat er nadrukkelijk gebeden wordt in het doopsformulier. Het betekent ook dat wij onze kinderen in het gebed aan de Heere opdragen. Of de God van het verbond, dat teken wat uw kindje over enkele ogenblikken mag ontvangen, of hij dat wil bevestigen. En het betekent tenslotte dat wij de God van het verbond vragen of hij ons als ouders, u als vader en moeder, wil zegenen bij de opvoeding. Dat is dus heel wat. Vooral als we beseffen, en we hopen er vanavond in de prediking nog wel meer van te horen, dat wij op een wereld wonen waar de zonde heerst. En waarvan het schriftwoord van vanavond zelfs zegt dat de duivel afgekomen is naar de aarde en dat hij kleine tijd heeft en daarom grote toorn. Ouders, als die dingen op je afkomen, dan kun je als vader en als moeder bij alle blijdschap die er is en die er ook zijn mag bij de geboorte van een kind, dan kun je als grootvader en grootmoeder, en er zijn hier ook grootvaders en grootmoeders van de kinderen die gedoopt worden in de kerk, soms met vrees bezet zijn. Wat zullen wij, wat zullen onze kinderen, wat zullen onze kleinkinderen nog meemaken? En er zijn redenen te over om daar zo in gedachten een streepje bij te zetten. Maar tegelijkertijd laat nu juist de doop ons zien dat wij bij het denken aan deze dingen, en we mogen eraan denken en we moeten eraan denken, niet mogen blijven staan. Want midden op deze aarde, midden in deze tijd, wordt ook vanavond de naam van de drie enige God uitgesproken over uw kindje en eigenlijk ook over u. En dat betekent dat er maar één weg is om kinderen op te voeden in deze tijd. Om kinderen voor te gaan en voor te leven in deze tijd. En dat is dat we het in het gebed zoeken bij deze God. Heere, ik, mijn kinderen, we zijn zondige mensen. We verdienen niets van uw goedheid en niets van uw genade. Maar u hebt uw naam willen verbinden aan ons al zoveel jaren geleden. U hebt uw naam willen verbinden ook aan het kindje wat wij van u kregen. Zie op onze kinderen neer. Toe wat u in uw verbond beloofde. Ouders, bij alle zorg en bij alle vragen die er kunnen zijn, denk niet te klein van de God van het verbond. En zoek uw kinderen op te voeden en op te dragen. Met het oog op die driemaal heilige naam. En dan staat het toch ook nog als een belofte. En ook daar hopen we nog meer van te horen. In de schrift dat terwijl de aarde donker wordt. En we zien het om ons heen gebeuren. Het in de hemel licht is. Nu is de zaligheid. En de kracht. En het koninkrijk van onze God. En van zijn Christus. Die almachtige God. Die genadige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Kan en wil. Ook aan ons. En onze kinderen zijn gunst bewijzen. En ze in de weg van wedergeboorte en bekering. Inleiden in zijn eeuwig. En heerlijk koninkrijk. Dat geven de Heere. Voor u. En voor uw kinderen, ouders. Femi, ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heiligen Geestes. Amen. Jannetje, ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heiligen Geestes. Amen. Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heiligen Geestes. Amen. Christina Deborah, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen de gemeente staande de zegenbeden. Eindigen we deze doopplechtigheid met de woorden van het dankgebed dat in ons formulier te vinden is. En vragen we ook de Heere om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u. Dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en warmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, almachtige koning, wil u dat uit genade bevestigen. Aan ons en aan onze kinderen, heel in het bijzonder aan deze kleine kinderen, die zojuist het zichtbare teken van uw verbond ontvingen. Heren, zij weten niet wat er gebeurde. Zo verbaasd van dat beetje water. Maar het is het teken van uw trouw. Laten ze het later mogen gaan verstaan. En we bidden u ook, heren, wil u deze jonge ouders bij het opvoeden en het voorleven en het voorhouden van hun kinderen alles geven wat zij nodig hebben. O, geef ze heel in het bijzonder in deze tijden vol van vragen, vol van zorgen soms ook. Geef u ze uw genade en versier ze met uw vrezen, opdat ze gaan zoeken om hun kinderen op te voeden in diezelfde vrezen des Heren. We bidden u, Heren, wil u dat schenken, niet alleen aan deze jonge ouders en aan het kindje wat ze ten doop hielden, maar we bidden dat voor ons allen. Want wij zijn allen herinnerd aan het moment van onze doop. Misschien al heel lang terug, misschien in een gebouw wat niet meer bestaat, misschien ten doop gehouden door ouders die niet meer leven. Maar anderen, ach, lijkt nog maar zo kort terug. En de grootouders weten het. Dat mijn jongen, mijn dochter, die nu hun kindje ten doop houden, we hebben ze zelf ook hier gebracht. Heren, dat is aan de ene kant een oorzaak van verwondering. Want het tekent dat u nog door wilt gaan, ook in de lijn van de generaties, in de lijn van de geslacht. Maar aan de andere kant komt er voor vaders, moeders, grootouders, grootmoeders, overgrootouders telkens weer meer verantwoording en gebedswerkzaamheden bij. Doe ons dat beseffen, Heren. Opdat er pleitende vaders en moeders en pleitende grootouders en overgrootouders mogen zijn, die hun kinderen, het late nageslacht, in de nadagen van deze eeuw geboren, opdragen, pleitend op de trouw van uw genadeverbond. En heren, u weet ook dat de doopdienst zo een herinnering kan zijn, soms heel krachtig, aan het feit dat we al zoveel kinderen gedoopt hebben. Honderden, honderden. En het bloed van elk kindje, heren, dat zal van onze hand geëist worden. O God, geef dat daarom wij en onze kinderen, ook de ouders en de kinderen die vandaag, vanmiddag, teken en zegel van het verbond aan hun kindje zagen toebediend, bedekt mogen worden en gereinigd mogen worden in het bloed van Christus. Want dat hebben wij en onze kinderen nodig. Daar wijst ook de doop heen. Naar die fontein van bloed, die altijd geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Heren, leer ook deze kinderen en deze ouders steeds weer die bloedfontein van reiniging en bedekking en vergeving nodig hebben. En wil u zo hun zegenen. Zegen ook ons zoals we hier zijn. Zie ons aan, Heere. In deze avonddienst. In de zoon van uw liefde. In het bloed wat hij gaf. En waarmee hij binnentrad in de hemel der heerlijkheid. En zo is de kracht van hem. En het koninkrijk. En de majesteit. We bidden u voor heel de gemeente. We dragen ieder aan u op, de ouderen, de hoogbejaarden. Maar ook de jongeren. Ook de kinderen. Ook de hele kleintjes. Heere, wil u voor heel de gemeente zorgen. Wil u de broeders van de kerkenraad wijsheid, genade en inzicht geven om dit volk, om deze gemeente te leiden zoals het gebeuren moet naar uitwijzen van uw woord. En wanneer een beroep is uitgebracht, alweer meer dan een week geleden, vragen we of u ook aan de gemeente een eigen dienaar wilt geven. Heren, wij weten uw weg niet. Die hoeven wij ook niet te weten. Maar wij mogen wel de nood van de gemeente aan u voorleggen. Laat het ook zo mogen gaan leven of al mogen leven. Dat er gebed is om een dienaar van u. Bewaar ons ervoor dat we rechten zouden hebben. Dat we zouden gaan denken, wij hebben een dominee nodig. Wij moeten nodig twee dominees hebben. Want dan stellen we eisen. En die zijn er niet voor u. U zou geen onrecht doen als u de gemeente nooit meer een dominee gaf. Doe ons dat besef. En leer ons als onwaardige heren, heilig verlegen om een teken van uw goedheid, zo een dominee afbidden van u de Heer. En dan weet u wat goed is, ook voor de gemeente hier, voor de gemeente van Geenemuiden. Voor onze broeder Polinder en zijn vrouw en hun twee kinderen. Heere, wil u de weg maar wijzen. Dan is het goed. En laat het duidelijk mogen zijn voor hem wat hij doen moet. Maar wil u, indien het in uw raad bestaan kan, wil u blijdschap geven. Als een wonder, onverdiend. Smeken u, Heere, wil u aan onze kerken denken. Laat op deze dag, wanneer uw woord op allerlei plaatsen en op allerlei tijdstippen verkondigd wordt, de bazuin van het evangelie geen onzuiver of onzeker geluid mogen geven, maar laat het evangelie van vrije genade in al zijn volheid, wet en evangelie, zonde en genade, verkondigd mogen worden. Geef dat ook vanavond hier. Zegen ons in het uitdragen van de boodschap. Heere, ga ons met uw heilicht voor. Opdat we uit dit diepe, geheimenisvolle hoofdstuk nieuwe en oude schatten mogen putten. Laat het allemaal duidelijk en helder mogen zijn voor heel de gemeente, ook voor de jongeren. En wil u geven dat het woord met kracht mag zijn, dat onbekeerden mogen gaan zien hoe erg het is. Hoe ontzaglijk erg het is. Om op deze wereld. In deze tijd. Onbekeerd voor te leven. Wil u ook tonen, Heere. Wat een genade. En wat een kracht er bij u te vinden is. In Christus Jezus. Maak hen die daar geen weet van hebben, geen kennis aan hebben, maar jaloers op. Wil u mensen die geestelijk vastgelopen zijn en niet weten hoe het moet, die echt gebukt gaan onder hun zonde en wel gehoord hebben van de Heere Jezus, misschien al zoveel jaren, maar niet weten waar ze hem vinden moeten, vanavond de weg horen uitstappen en uitleg. en wil u heel in het bijzonder uw kinderen gedenken, heren. De kerk in de woestijn. De woestijn die ook in deze polder kan zijn. En ook op het vroegere eiland Urk. Heren, wil u het geen woestijn laten blijven. Maar laat het duidelijk mogen worden dat er in de woestijn oases zijn. Oases, wanneer het woord klinkt met kracht. En nu is de zaligheid van onze God. Het woord wat klinkt met majesteit. Kinderkens, indien we gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak in de hemel. Jezus Christus de rechtvaardige. Heere, wil zo het woord. Ook het onderwijs van uw woord wat er ligt. In de tekst voor al uw kinderen gebruiken. En het zegenen. En geef dat wij vanavond in alle stilte samen mogen horen. Naar wat de geest tot de gemeente zegt. Dan gaat het niet meer om ons. Maar dan gaat het alleen om u. En dan is het goed. We bidden dat uit genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen gemeente uit Psalm 2 en daarvan de versen 4, 6 en 7. Psalm Geliefde gemeente, dat zal u waarschijnlijk niet zo erg opgevallen zijn, maar deze zondag is een klein beetje een oudejaarszondag. Het is namelijk de laatste zondag van het zogenaamde kerkelijke jaar. Volgende week zondag, met de eerste adventszondag, begint het nieuwe kerkelijke jaar. 4 weken advent en dan de kerst. En er is een oude gewoonte dat op de laatste zondag van het kerkelijke jaar er gesproken wordt over de koninklijke heerlijkheid van Christus. Over zijn wederkomst ook. Als u een agenda hebt die een klein beetje in de richting van een Roomse uitgeverij zit, of misschien wel een Anglicaanse uitgeverij, dan staat er bij deze zondag Christus, koning van het heelal. Zo heet die zondag in die kringen. En natuurlijk in de kerken van de reformatie zijn we niet gebonden om op dergelijke zondagen met alles rekening te houden. Maar anderzijds, er is ook niets op tegen. Om juist op een zondag als deze, de zondag die de laatste is van het kerkelijke jaar, aandacht te vragen voor iets wat al vele eeuwen een heel belangrijke plaats heeft ingenomen op deze zondag. Christus, de koning, die komt. Dat is ook het thema van de tekst van vanavond. We schrijven daarboven de betekenis van Christus koninklijke macht. En dan zijn er 2 aspecten. Allereerst zien we hoe de macht der duisternis wordt gebroken. Dan letten we op het laatste stukje van de tekst. De verklager van de broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht, is nedergeworpen. En in de tweede plaats, hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt. En dan gaan we terug naar het begin. En ik hoorde een grote stem die zeide, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. Dus de betekenis van Christus koninklijke macht, hoe de macht der duisternis wordt gebroken en hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt. Eigenlijk hebt u uit de manier waarop de punten werden aangekondigd al begrepen, gemeente, dat we de tekst vanavond een klein beetje van achteren naar voren lezen. Dat moet soms, om de dingen duidelijk te maken. En als we met het slot van die tekst van vanavond beginnen, dan is de eerste vraag die onmiddellijk onze aandacht opeist deze. Wie is de verklager van de broederen? Het woord verklagen, dat is een oud-Nederlands woord wat wij vandaag zouden weergeven met aanklaag. Dus het gaat om de aanklager van de broeders die hen dag en nacht aanklaagt voor de troon van God. Nou, als we dan even teruglezen in vers 9, dan ziet u wie met die aanklager die hen in de troon van God aanklaagde bedoeld wordt. Want daar wordt die aanklager genoemd, de oude slang of de rode draak, de grote draak die de mensen verleidt, de wereld verleidt van den beginnen af. Dus die draak, de oude slang, de aanklager van de broederen, dat zijn allemaal namen voor één en dezelfde, namelijk de vorst der duisternis, Satan zelf. En als dat voor ons duidelijk is, en we kijken dan nog even naar het begin van het hoofdstuk, dan wordt dit hoofdstuk eigenlijk beheerst door 3 figuren. De vrouw, een kind en die Satan, die rode draak. In het begin van het hoofdstuk vertelt Johannes namelijk dat hij een visioen gekregen heeft. En wat is nou een visioen? Dat weten de jongens, de meisjes wel. Een visioen, dat is eigenlijk een soort droom, alleen het aparte van een visioen is, dat kun je ook krijgen wanneer je helemaal niet slaapt. Zomaar, terwijl je klaar wakker bent, ineens een visioen. Je ziet iets wat anderen niet zien. Je kunt de hemel zien, geopend. Nou, dat zag Johannes. Terwijl hij klaar wakker was en stond op het zand, op het strand van de zee, zag hij ineens de hemelen opengaan om een kind ter wereld te brengen. Maar het wonderlijke van die vrouw is dat ze een kroon draagt en dat er bij die kroon sprake is van 12 sterren. Wie is die vrouw? In verwachting van een kind, ze staat op het punt om dat kind ter wereld te brengen en ze is bekleed met majesteit en met een sterrenkroon. Is het zoals de Romeinse theologie zegt, de Romeinse Bijbeluitleggers ook, Maria, de koningin van de hemel, Maria Regina Coeli, de heerseres van de hemel. Ja, zo heeft de Romeinse kerk Maria afgebeeld. Maria ook met de blauwe lucht achter zich. En een krans van 12 sterren om haar hoofd. Tussen haakjes, ik ga daar nu maar verder niet op in. Dat is het symbool van het Verenigd Europa, niet die 12 sterren op een blauwe achtergrond. Dat heeft hiermee te maken. De hemelkoningin, zegt Rome. Toch niet. Want al is het wel waar dat Maria het kind Jezus Christus ter wereld gebracht heeft. Als we in de beeldtaal van het boek Openbaring de dingen op een rij zetten, dan blijkt dat deze vrouw niet zozeer Maria aanduidt, maar eigenlijk het zinnebeeld is, een symbool is van de kerk. De 12 sterren zijn herinneringen aan de 12 stammen van Israël. Het gaat hier om de kerk uit Israël en de kerk van het Nieuwe Testament, een kerk die bekleed is met tekenen van heerlijkheid en van macht. En u mag zeggen, gemeente, dat is ook bijbels. In zekere zin is de kerk van het Oude Testament voortdurend in verwachting geweest van het kind van de Heere Jezus Christus. En als de volheid van de tijd aanbreekt, dan wordt dat kind zo lang door de kerk van het Oude Verbond van het Oude Testament verwacht. Dan wordt het kind geboren in Bethlehem. En het wordt in een kribbe gelegd. Maar hier zien we in dat visioen dat er behalve de moeder, dat is de kerk van het Oude Testament, en het kind wat in de kerstnacht ter wereld gebracht wordt, nog een gestalte staat, een vreselijk iets. Een rode draak, vlammend rood, is een kleur. Teken van dood en verderf en ondergang. En die draak staat voor de vrouw, zo lezen we. En hij staat te wachten tot het kind geboren wordt. En hij staat gereed om dat kind, zodra het ter wereld komt, te verscheuren en te verslinden. Daarmee geeft het visioen van Johannes aan dat zolang Christus verwacht werd, zolang hij nog door de kerk van het Oude Testament gedragen werd, stond die draak en siste die draak en zocht die draak om het kind te doden. En we weten allemaal geschiedenissen uit het Oude Testament waarin de draak bezig is om te proberen de geboorte van het kind onmogelijk te maken. Als bijvoorbeeld in de tijd van de koningen van Juda Atalia het huis van David uitmoordt, dan denkt die rode draak, nu heb ik gewonnen, want nu is de lijn van de geslachten van het huis van David uitgestorven. Het kind lijkt verslonden te zijn. Maar toch, er is één kind door zijn tante meegenomen. Later de kleine koning. Het geslacht van David blijft bestaan. Als door een wonder. En straks als het kind werkelijk geboren wordt, u bent me in gedachten al voor, dan staat de draak gereed om het kind te verslinden. De kindermoord van Bethlehem, Herodes, geïnspireerd door de rode draak, zoekt het kind te doden. En daarom, zo laat Johannes ons weten, zegt het visioen zo overduidelijk, dat omdat die draak op het punt staat om het kind Christus, de koning, te doden, daarom werd het kind weggerukt tot God en zijn troon. Nou, dan wordt eigenlijk in dat ene woord weggerukt tot God en zijn troon, als in één pennenstreek, wordt heel het aardse leven van de Heere Jezus Christus beschreven tot zijn hemelvaart toe. Want Jezus is geboren, heeft geleden, is gestorven, opgestaan en na 40 dagen opgenomen tot in de troonzaal van God. Nou, het visioen zegt, zo is hij gekomen, maar zo is hij voor de draak weggerukt en geborgen tot in de troon van God. En op dat moment begint er een strijd in de hemel. U kunt het in het begin van het hoofdstuk heel duidelijk zien. Engelenlegers binden de strijd aan met de draak en zijn volgelingen. En die engelenlegers staan onder leiding van de aartsengel Michaël, die wel meer in de schriften genoemd wordt als de grote strijder onder de engelenlegioenen. En dan wordt Satan uit de hemel gebannen. De rode draak wordt uit de hemel geworpen en op de aarde gesmakt. Hoe kan dat nu, zegt die man? Strijd bij de hemelvaart van Christus, toen Christus in de troon van God werd verborgen, Satan op de aarde geworpen. Dat is toch al veel eerder gebeurd. Toen in de beginne Satan tegen God in opstand kwam, toen hij de heerschappij van God afwierp, toen is Satan toch al verslagen door de engelenlegioenen, inderdaad. Satan is uit de hemel geworpen in die eerste morgen van de schepping. Maar gemeente, u moet niet vergeten, en Johannes laat dat in dat laatste Bijbelboek zien, in dit profetische visioen. Net zoals er trappen zijn in de verhoging van de Heere Jezus, zo zijn er in zekere zin ook trappen van de vernedering van Satan. U weet wat dat betekent? Dat betekent dat Satan niet gelijk helemaal vernederd wordt, maar dat gaat van stap tot stap. Hij wordt vernederd als hij uit de hemel geworpen wordt in den beginnen. Maar ja, weet u, doordat de zonde in de wereld gekomen is, heeft de Satan hier op aarde toch nog een geweldige invloed gekregen. Hij kan mensen beïnvloeden, mensen in zijn strikken houden, mensen verzoeken. En wat hij ook kan, hij kan zijn aanklachten in de hemel brengen, zijn beschuldigingen in de hemel brengen. Denkt u maar aan het begin van het boek Job. Midden in het Oude Testament, daar staat dat op zekere dag de Heere God zat in zijn troonzaal. Met al de engelen rondom hem heen. En wie kwam er toen de troonzaal binnen? Juist Satan. Waarom? Om Job aan te klagen. Om te zeggen, is het om niet dat Job God vreest? Kijk eens hoe u hem gezegend hebt. Als u hem zou bezoeken met ziekte, met ellende, met pijn, met moeite, dan zou het allemaal wel anders zijn. Hij gaat beschuldigingen uitbrengen, aanvoeren tegen Gods kinderen en komt met zijn aanklachten, deze aanklager van de broederen, in de troonzaal van God. Kijk, dat kon Satan dus na de zondeval. Aanklachten brengen voor de troon van de Heer. En daarvan zegt dit visioen nu zo duidelijk. Dat wordt nu ook onmogelijk, Satan. Want als het kind de troon binnengaat, als het kind op het moment van zijn hemelvaart in de hemelse heerlijkheid wordt opgenomen. Dan kan Satan niet meer komen met zijn aanklachten. Want het kind, hoe komt Jezus Christus ook alweer de hemel binnen? Wel, dan komt hij binnen om altijd voor zijn volk te pleiten. Om altijd voor zijn volk te bidden. Om het altijd voor zijn aangevochten kerk op te nemen. En als Christus dag en nacht voor zijn kerk pleit in de hemel, dan kan die grote openbare aanklager, Satan zelf, niet meer voor de troon verschijnen. En hij wordt uit de hemel geworpen. Zijn aanklachten komen niet meer in het hemelhof. En nu gaan we hopelijk de diepte van de tekst begrijpen. Nu klinkt de stem. Nu Christus heerst in het hemelhof. Nu hij het voor zijn zaak en voor zijn kerk opneemt. Nu is de zaligheid ten volle geworden van onze God. En de kracht en het koninkrijk. Want die aanklager is met zijn listige aanklachten en met zijn spot en met zijn hoon neergeworpen uit de troon. Hij kan Gods kinderen niet meer beschuldigen in het hemelhof. Ja, zegt iemand, maar wacht u eens even. Dat kan dan wel niet meer in het hemelhof gebeuren. Maar er staat dan toch maar dat die aanklager van de broederen, die beschuldiger van Gods kinderen, dat hij neergeworpen is op de aarde. En daarvan wordt even verder gezegd: wee degene die op de aarde wonen. Want de Satan is op de aarde nedergeworpen. En hij heeft grote toren wetende dat hij kleine tijd heeft. Gemeente, laten we dat wee maar in zijn volle ernst op ons hart laten wegen. Want je hebt vandaag mensen die zeggen: Christus heeft overwonnen, en dat is waar. De overwinning is zeker, en dat is waar. En dan moeten we daaruit leven. En daar is ook nog wel het een en ander van waar, als u iets van de genade van de Heere mag kennen. Maar de Bijbel zegt meer dan die overwinnende majesteit en dan die overwinnende kracht van de Heere Jezus. Juist door zijn overwinning, door die trap van zijn verhoging waardoor hij ten hemel gevaren is, is de macht van Satan hier op aarde toegenomen. Ik las een paar maanden geleden ergens: het is alsof die macht onder een vergrootglas is gekomen. Nou, misschien kun je dat zeggen. Toegenomen. Want Satan weet dat nu Christus in de troon is. En nu alleen de wederkomst nog maar behoeft plaats te vinden. Of zijn macht is ten volle voorbij. Hij mobiliseert alle kracht. En zijn toorn is bitter en zijn toorn is groot. En hij weet dat zijn tijd kort is. En dat tekent de wereld vanaf het begin van de jaartelling. En als we naar onze eigen tijd kijken, dan spitst wat hier staat in het profetische visioen zich toe. Want heeft Satan niet veel macht? Hij gaat rond in toenemende mate als een briesende, bruisende leeuw en zoekt wie hij zou kunnen verslinden. U hoeft maar te denken aan dingen als Satans dienst en aan vormen van hele wilde, moderne muziek, vaak gepaard gaande met hele zware, verdovende middelen, waarvan het bewijs onomstotelijk geleverd is dat daar Satan als een briesende leeuw grijpt en grijnst. Maar dat is niet het enige. De Bijbel tekent ook in het slot van de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, de tweede brief, dat Satan zich ook kan verkleden als een engel van het licht. Net alsof hij een godsgezant is. En hij gaat op zijn kousenvoeten, op zijn engelenvoeten zouden we bijna zeggen, door de kerken en door de gemeenten heen. Want zo schrijft Paulus erover. En hij verzoekt en verleidt zonder dat het doordringt. En zou dat niet een van de ergste dingen zijn vandaag? Oh nee, ik onderschat het brute geweld van de Satan. Het briesen van hem als leeuw niet. Maar wat dacht u van die engelengestalte? Van die verzoekende, verleidende kracht. Die het zegt ook in de behoudende gemeente. Je moet er niet zo zwaar aan tillen. Die het zegt in de Nederlandse samenleving. Wel, laat ieder toch op zijn eigen manier zalig worden. Ze komen er uiteindelijk toch allemaal. En door dat denken, gemeente, worden wij meer beïnvloed als we soms zelf denken. En als je dan denkt aan jezelf, als je dan staat als jonge man, als jonge vrouw, aan het begin van het leven bijna, als je denkt aan de kinderen die God je gaf, zoals deze kleine kindertjes die vanavond gedoopt werden, als je als ouderen denkt aan je kleinkinderen, of zelfs zoals sommigen onder ons aan achterkleinkinderen, hoe zullen wij leven in zo'n tijd? Terwijl de macht van Satan zich zo samenbalt en terwijl de toren groot is naarmate de tijd kleiner wordt. Ik moet u eerlijk zeggen, gemeente, ik weet het niet hoe wij moeten leven. Ik weet het niet. Tenminste, wanneer je naar alle stemmen die er vandaag klinken in de wereld en in de kerken, wanneer je daarna zou luisteren, dan kom je op een punt vandaag dat je zegt, ik weet het niet meer. Echt niet. Wat is waarheid? En dan lijkt het alsof Satan gewonnen heeft. En hij viert in de bijna mateloze verwarring die vandaag in het Westen en zeker in deze lage landen bij de zee heerst zijn triomf. Gelooft u het maar. En toch, als ik bij dat woordje, ik weet het niet meer, amen zou zeggen vanavond, dan zou ik niet recht gedaan hebben aan het woord van de Heer. Want het woord van de Heere laat het in alle grootheid en in alle majesteit weten dat, nee, dat we niet gering moeten denken van het wee wat over de aarde wordt uitgesproken. En van de macht van Satan die afgekomen is en die weet dat hij kleine tijd heeft en daarom grote toorn. Het woord is juist bedoeld vanavond om u en om jullie jongelui en ook om mij te wapenen. En waakzaam te maken, opdat we de machten van Satan weer zouden gaan herkennen. Maar tegelijkertijd, opdat we door de dreiging van de machten heen zouden ontdekken dat nu juist die toegenomen macht van Satan een teken is. Wel eens ontdekt. Wat is die Satan machtig, hoor ik een kind van God zeggen. Wat briest en wat verleidt hij? Zou de Heere soms haast krijgen? Zou het einde van de tijd soms dichterbij komen? Want het briesen van de Satan hier op aarde is het teken dat Jezus in de troon is. En wat betekent dat dan? Nou, allereerst dit. Hoe is de Heere Jezus in de troon? Wel, onze tekst, het hele verband laat het weten dat Jezus in de troon is om het voor zijn kerk hier op aarde op te nemen. En dan kan de Satan hier op aarde twisten. En in het hart van een aangevochten kind van God, of van een zoekende zondaar sissen, dat is voor jou toch geen hoop. Gij hebt geen heil bij God. Kijk nou eens in je eigen leven. Satan beschuldigt. U leest ervan heel duidelijk. Ik stip het vanavond maar even aan in Zacharia 3. Hij wijst op de vuile plekken in het leven van mensen. Op de zonde, op de schuld, op het ongeloof. Op het afdwalen, op de bron van wanbedrijven die hier binnen in mij huist. Ook al mag ik van genade weten. Maar als we nou echt de Heere mogen vrezen, gemeente, dan kunnen die aanklachten hier op aarde de kerk van God wel benauwen, maar ze kunnen niet meer in de hemel komen. Want Jezus Christus is in de troon. En dat betekent geen aanklachten voor de kerk van Christus meer in de hemel. Hoe hoog de golven ook gaan hier op aarde, dan geldt het in de hemel volkomen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En ik denk aan iemand die al heel oud is en die oprecht de Heere vreest. Die heel wat van de Heere geleerd heeft. En die pas, hij was zo'n jaar of 384, weer eens opnieuw heel erg met zichzelf vastriep. Nou ben ik zo oud geworden en God heeft vanaf mijn 18e jaar al in zijn gunst op me neergezien. En bij mij woont de duisternis en bij mij woont de zonde. En Satan siste van binnen, je hebt jezelf bedrogen. En hij dacht zelf, het zal een wonder zijn als ik straks niet als een huichelaar sta voor de troon van God en van zijn zoon. Toen kwam de Heere over met dat woord uit de schrift. Zo heel lieflijk en zo heel krachtig. Kinderkens. 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 Indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En toen zegt hij het. Vanwege de voorbeden van Christus. Vanwege het bloed wat hij de hemel heeft binnengedragen. Worden die zonden voor de troon van God en die aanklachten. Die worden in de troon van God niet meer gehoord. Ziet u? Wat een ontzaglijke bron van troost en van kracht. Terwijl de kerk hier op aarde strijdt. En Satan kleine tijd heeft en daarom grote toorn. Er is nog iets. Want Johannes hoort dat een stem in de hemel zegt bij dit gebeuren. Nu is de kracht en de zaligheid. En het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus. Vreemd, zegt die man. Ik kan wel begrijpen dat visioen nu aanduidt. Nu is er iets bijzonders gebeurd. Maar nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van God. Dat is van God toch al van eeuwigheid af. God heeft in zijn eeuwig welbehagen toch al de zaligheid uitgedacht. En dat koninkrijk van God, dat heeft hij van eeuwigheid af toch al beschikt. Hoe kan dat nu staan? En nu is de zaligheid En nu is het koninkrijk. En nu is de kracht van onze God. Had God dan voor die tijd geen kracht en geen zaligheid en geen koninkrijk? Nee, gemeente, zo moet u dat niet lezen. Want het is waar. Daar zijn veel andere teksten voor aan te halen. Die kracht en die heerlijkheid en dat koninkrijk is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid van de Heer. Alleen weet u, dat is nou het wonderlijke van de werken van de Heer. Christus Jezus moest hier op aarde komen om wat te doen? Om het koninkrijk van God hier op aarde op te richten. Dat had God van eeuwigheid besloten, maar het moest hier op aarde wel gebeuren. En Christus moest komen om de zaligheid van God, het heil en de redding van zondaren hier op aarde bekend te maken. En door zijn dood aan het kruis die zaligheid te verwerven. Kijk wat God nu van eeuwigheid besloten had. Dat is door wat Jezus Christus gedaan heeft. Volle werkelijkheid geworden. Op aarde. Op Golgotha. Maar nu komt Christus in de hemel. En nu ziet God het met de diepe blijdschap van zijn vaderhart. Als Jezus Christus de hemelen binnenkomt en de apostel zegt niet zonder bloed, dan ziet hij de bewijzen in de doorboorde handen van de Heere Jezus. Hij heeft betaald. En dan begint het in de hemel te zingen. Nu is het voor ieder oog duidelijk. Voor vriend en vijand, voor engelenmacht en Satans rijk. Nu is het duidelijk. Op de aarde en in de hemel. De macht behoort aan onze God. En de zaligheid is van onze God. En het koninkrijk is des Heren. En weet u wat dat betekent? Dat het nu in de hemel bij God eeuwig vast ligt. Dat dat koninkrijk er moet komen. En dat de zaligheid aan mensen bekendgemaakt moet worden. En dat mensen door de kracht van de Heilige Geest in dat koninkrijk moeten worden binnengebracht. En dat mensen uit de zaligheid en de redding van Christus Jezus leren leven. Gemeente, dat is eigenlijk toch een aanduiding van de volheid van het evangelie. Alles ligt nu vast bij God. Alle dingen zijn gereed bij de Heer. Het koninkrijk en de zaligheid en de kracht en de macht van zijn Christus. Ja, zegt een jongen of een meisje dan zo heel eenvoudig. Wat betekent dat nu voor mij hier op aarde? Wat betekent vanavond dit in de kerk? Als ik hier in mijn kerkbank zit in een wereld waar de Satan nog zoveel macht heeft. Dit. Dat God nou op deze wereld, verloren in schuld, waar de Satan briesend rondtrekt, tekenen wil geven dat bij hem de zaligheid is. En bij hem de kracht is. En bij hem de heerlijkheid is. En bij hem het koninkrijk is. En wanneer gebeurt dat? Heel in het bijzonder wanneer het woord van God gepredikt wordt. In de eredienst of wanneer u de schriften mag openen. Zomaar door ze persoonlijk te lezen of iets te lezen. Wat oude wijze godvruchtige schrijvers. Of misschien ook wel nieuwere godvruchtige schrijvers uit de schriften hebben opgediept. En wanneer God daar met zijn gunst en met zijn genade in meekomt, dan gaat u het zien. Te midden van de schuld die u aanklaagt, te midden van de listen van Satan die ons omringen en soms zo heel nadrukkelijk meesleuren. Nu is de zaligheid van onze God en het koninkrijk en de macht. Dan gaat die stem, die toen in de hemel klonk, Johannes hoorde het, gaat ook op de aarde klinken. En dan wordt in de prediking zondig, schuldige mensen, kinderen genodigd. U bent een zondaar. U bent een schuldige. Jij bent zonder de Heere. Jij kent zijn genade niet. O, zoek het toch bij deze God. Want buiten deze God loeit de storm van de rode draak. Wee degene die op de aarde wonen. Maar wie nu door genade schuilen mag achter dat bloed van Christus. En door genade de kracht van het evangelie aan zijn eigen hart mag ervaren. Wie iets mag ontdekken midden in de nood en in de schuld en in de verlorenheid. Van de noodzaak van Christus en van de heerlijkheid van Christus. En van de ruimte die er is in het bloed van Christus. Die gaat het zeggen met bevende stem, maar ook met een verwonderde stem. En toch de zaligheid. En de kracht en het koninkrijk van zijn Christus. En weet je, als je dat gaat ontdekken en daarover echt mag mediteren. Dan geven die woorden die Johannes hier spreekt of hoort spreken in de hemel. Zoveel gebedstof. Zoveel gebedstof. Want van u is het koninkrijk. Heer, als het koninkrijk van u is. Dat betekent ook dat als u beschikt wie daar binnenkomt en wie u onderdaan wordt. Wie tot dat koninkrijk mag worden toegelaten. Heere, zou u me er binnen willen brengen? Is dat jouw gebed? Is dat uw gebed? Heere, als van u de zaligheid is. Dat betekent dat u beschikt wie zalig wordt en wie niet. Dat betekent dat de zaligheid ten volle in uw handen ligt. Er is geen schrapje van ons bij. O God, schenk mij die zaligheid. En als van u en van uw zoon alle macht is, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Heere, breek u dan dat harde hart. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Wat een stof om ootmoedig te bidden, gemeente. En tegelijkertijd, wat een ontzaglijke waarschuwing. Wee degene die op de aarde wonen. Laat ik het maar eerlijk zeggen. Soms kijk je zo uit het raam of loop je door een stad en je ziet de mensen. Ja, zeker in deze komende decembermaand kun je ze overal weer zien. Massa's. En maar lopen, en maar winkelen, en maar praten, en maar kopen. Het zal wel een keer moeten gebeuren, ik weet dat niet zo. Maar het benauwt je wel eens. Wie zou er nu een geredde ziel hebben? Wie zou nu iets door genade weten? Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid. En laten we de kring dan meteen maar ook wat vernauwen. Als je dan in de kerk kijkt en je ziet de vaders en de moeders zitten en de grootouders zitten. En je ziet de kinderen ook, de kleine kinderen. Je ziet zo ook die hele kleintjes die door vader en moeder vanavond ten doop werden gehouden. Dan is die vraag toch dringend niet. En wie kent er nu een borg voor zijn schuld? Wie is door genade binnengegaan in het koninkrijk wat van de Heere is? Wat is het erg als jij altijd nog buiten dat koninkrijk bent en het daar vinden kunt? Zouden we de God van de hemel daar niet mee onteren met ons onbekeerde leven? En zouden we de Satan, die priesende leeuw, daarmee niet dienen? Met ons onbekeerd zijn, met ons onbekeerlijke leven. We zouden geen rust moeten hebben. Net als Bunyan die ooit bad toen hij liep met zijn nood en met zijn schuld. Heren, laat ik mijn zonde nooit ergens anders kwijtraken dan in het bloed van Christus. Dat is een gebed, mijn jongen of meisje in de kerk, u die ouder bent. Waar we nooit te oud of nooit te jong voor zijn. Heren, laat me mijn zonde nergens anders kwijtraken dan in het bloed van Christus. En als je daar nou wat van gaat zien, zeg, van die heerlijkheid en van die kracht en van die majesteit in het bloed van Christus. Gemeente, daar kun je alleen maar van stamelen. Want wanneer je daar iets van ontdekt, hoe hij leed, hoe hij stierf, hoe hij in het bittere lijden van Gethsemane en van het kruis de strijd aanbond met die oude vijand, want het was ook de strijd tegen Satan, dat donkere lijden van Christus. En hoe hij de vijand de kop vermorzelde. En als je mag ontdekken dat in dat bloed van Christus er volkomen overwinning is over alle machten en krachten der duisternis. Er volkomen verzoening is voor al de zonde van mijn leven, de zonde van mijn daden, de zonde van mijn woorden, de zonde voor al de zonde van mijn gedachten en van mijn binnenste. Dat het zoals die oude Engelse dichter zei, een oceaan is, waarin hij heel mijn schuld verzwelgt en bedekt. Och, dan zink je stil neer en dan zeg je alleen maar dit, Heere, en dat voor mij. Waarom was het op mij gemunt? En dan mogen Gods kinderen, al is het misschien van verre, daar toch iets van zien, niet? En ze mogen ook horen vanuit het woord wat klinkt in het visioen uit de hemel. Nu is de zaligheid van onze God. Dat wil zeggen, dat nu van de tekst, dat is een profetisch nu. Dat gaat door de eeuwen heen. En hoezeer de zonde dan ook na ontvangen genade, weer aan kan vallen en Satan, die rode draak hier op aarde kan sissen. En nu is het afgelopen met je. Hij is in de troon. En daar kunnen de aanklachten van die oude slang nooit meer komen. En dan begint dat oude gebed. U weet wel dat onze Vader, zo te spreken, dat slot, hè? Die lofverheffing. Want dan bidt de kerk het stamelend midden in een wereld verloren in schuld. Midden in een tijd van strijd en van vragen. Heren, want toch, dat is de taal van het geloof, want toch, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wil u zelf de naprediker zijn van het woord van deze dag. We hebben eigenlijk maar iets gezegd van dit alles. Want er zit zoveel diepte in. Diepte die wij maar aan kunnen duiden. Want ach, ook bij het preken moeten we telkens weer ervaren dat onze woorden zo arm zijn. Maar het was toch uw woord wat we mochten horen. Wil u dat woord dan zelf bevestigen, Heer? O, maak ons hier op Urk en in de polder maar rusteloos totdat ons hart rust vindt in die zaligheid en in die krachten in dat koninkrijk, in het bloed van Christus. Wil u daartoe werken, Heer, ook onder de jonge mensen, ook onder de scharen van de jeugd. Heere, geef dat ze u jong leren zoeken en jong leren vrezen. Want de hemel zal daarvan weer galmen en Satan hier op aarde tanden knarsen. Dank voor alles wat u gaf. Zegen ons als we uit elkaar gaan. Geef dat we elkaar in het nieuwe jaar opnieuw rondom uw woord mogen ontmoeten. En vooral, Heere, dat we het goede van elkaar mogen horen. En dat we elkaar mogen wijzen. Nochtans, bij hem is heerlijkheid. En kracht en het koninkrijk. Heere, ga met ieder van ons. Zegen ons deze week. We vragen dat. Uw naam dankend voor al uw zegen en hulp en bediening. In de vergeving van onze zonden. Amen. Psalm 103. Het 11e vers zingen we als slotzang. 103 vers 11. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.